De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Dit is Nieuwsgroep Den Haag met Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen. Zelf ben ik Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 22 januari.
Het kabinet is een week demissionair, Mark.
Inderdaad. Vorige week hadden we het over dat de regering demissionair zou worden in deze podcast.
Ja, dat is alweer een week geleden. Toen waren we nog niet
was nog niet helemaal zeker, maar dat was wel zo goed als zeker.
En toen gingen we live. Ja. Om 2:30, 2:30.
De podcast was natuurlijk de podcast, maar we hebben nooit de radio gehaald met die podcast. Want tegen die tijd was er een mededeling van de minister-president.
Kort over twee, een statement.
Ik ga je onderbreken, Sophie. We gaan naar de minister-president.
Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet.
Jij was erbij, Thomas.
Ja, was wel gek, want er stonden daar voor de deur.
Lucky bastard weer.
Bij het ministerie van Algemene Zaken. En er stond zoveel pers, dat was niet normaal. Ook op dat moment, COVID bestond ook even niet meer. Er was ontzettend veel publiek ook.
Dagjes mensen
die even kwamen kijken. Wat ik ook best begrijp, want het is toch wel een unieke gebeurtenis. Zo'n val van het kabinet. Daar schrok ik wel een beetje van. Daar wilde ik eigenlijk nog wel een punt van maken. Ik dacht, het is een beetje flauw om nou mijn collega's van de parlementaire pers zo onder de bus te gooien. Dus ik heb het niet.
Dus dat doe je een week later alsnog.
Nou ja, nee, maar hier in deze podcast durf ik het wel aan. Ik vond dat wel een ding.
Het was te druk.
Daar was het wel echt te druk. Weet je, we kunnen wel met z'n allen in de pers dan hele dagen punten maken over. Nou, daar houden ze zich niet aan de regels. Hier hielden ze zich ook niet aan de regels.
Maar Thomas, wij houden ons nooit aan de regels in Den Haag.
Nee.
We hebben een uitzonderingspositie. Het is altijd druk bij die interviews, bij de patatbalie.
Ja, dat klopt, iedereen, maar daar houden we toch nog enigszins afstand. Maar dit was echt. Ik had het gevoel dat ik in de Lowlands Alpha tent bij paal links voor stond, zeg maar. Zo druk.
En niemand die zei, jongens, even uit elkaar.
Ja, nou ja, op een gegeven moment de beveiligers van het ministerie wel. En even later heeft de politie, maar toen was ik binnen, maar heeft de politie ook de dagjes mensen allemaal van het plein gehaald.
Verwijderd,
waarbij ik me dus afvraag, zouden ze dat nou gedaan hebben omdat ze wisten dat Mark Rutte even later zijn fiets zou gaan pakken op dat plein?
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar eigenlijk zou je dus daar naar dat plein op dit soort dagen met zo'n pak, zo'n beschermingspak aan moeten. Gewoon een soort zo'n hazmat suit. Ja, want je weet gewoon dat al je collega's veel te dichtbij komen.
Nee, maar ik stond er ook, hè? Dus ik bedoel,
ik gun jou ook zo'n pak.
Zo'n pak met een BNR-logo erop.
Ja, maar goed, dat was denk ik het mediamomentje van afgelopen weekend. Het fietsmoment van Mark Rutte.
Waar de hele internationale pers het over had.
Ja, briljant.
Ja, heel briljant, ja. En vervolgens gingen we demissionair, maar nou ja, en zoals afgesproken waren we eigenlijk verre van demissionair. En we hebben dat ongeveer nog nooit zo druk gehad als deze week in Den Haag.
Ik zei die middag nog tegen Nina in uitzending hier op BNR. Die vroeg mij zoiets van, ja, wat verandert er nu eigenlijk? En toen wist ik even niet wat ik moest antwoorden. Ja, niet zoveel eigenlijk.
Nou ja, maar dat gaan we nu de komende dagen merken. Wat er allemaal controversieel verklaard wordt. En dat kan alles zijn.
Daar wordt achter de schermen hard over gediscussieerd. Ook,
weet je wel, al dingen die controversieel kunnen worden?
Maar ik heb een paar Kamerleden gebeld. En er is bijvoorbeeld heel veel boosheid op links. Dat er geen meerderheid is voor migratie, asielbeleid, Moria. Dat is controversieel verklaard. Dus geen meerderheid voor.
Is dat al gebeurd?
We gaan het daar niet meer over hebben de komende tijd. Tijdens de formatie.
Oh.
Ja.
Tijdens de formatie tot aan de formatie.
Tot aan. Nou ja, dus zo zijn er nog meer onderwerpen.
Maar dat kunnen ze dan toch een verkiezingsding maken? Dat stond toch juist gunstig voor links?
Nou, je kunt er wel over debatteren in de krant, in de media. Je kunt via ons natuurlijk de druk opvoeren. Maar dat kun je dus niet meer doen vanuit het parlement.
Nee.
Maar goed, de Kamer is dus niet demissionair.
Nee, de Kamer is sowieso niet. Dit is de regering altijd die demissionair is. Of is het het kabinet? Want wij kregen een boos mailtje van iemand die zei, u haalt het woord kabinet en regering door elkaar.
In België zeggen ze trouwens wel de regering, maar wij noemen het de kabinet.
Volgens mij was ik het. Kijk, regering en kabinet scheelt maar één persoon.
Ja,
de koning. Dus inderdaad, de regering is niet gevallen, maar het kabinet is gevallen. Of is demissionair gegaan. Mijn welgemene excuses. Ik wist dat overigens wel.
Natuurlijk wist je dat.
Heeft dat nog zin om dat toe te voegen?
Ik zou het gewoon volhouden. Maak jij de spot.
Ja. Nee, ik wist het echt. Maar ik dacht, ja, iedereen begrijpt wat je bedoelt. Toch?
Nee, dan krijg je dus mailtjes en die bespreken we.
Maar heel terecht. En blijf dat vooral doen. Blijf ons kritisch volgen, want dat is belangrijk.
Je keek heel zorgelijk naar je telefoon. Moeten we iets eten?
Nou, ja, nee, ik ben even aan het appen met de woordvoerder van Pieter Omtzigt over een debat wat we volgende week hebben georganiseerd. En de vraag is hoe laat we daarmee gaan beginnen vanwege de avondklok. Ik probeer dat nu een beetje naar voren te halen. Over hoe we verder moeten na de toeslagenaffaire.
Vertel eerst heel even snel wat voor debat dat is.
Het probleem is, kan je een quote van Pieter Omtzigt laten horen. Er is iets heel erg mis in Den Haag met macht en tegenmacht.
Ik heb onderzoek gedaan in Malta, zoals u weet. En kwam daar een staat tegen die niet functioneerde. Heel lang heb ik voor onmogelijk gehouden om een vergelijking tussen Malta en Nederland te maken. Maar bij ons functioneert iets anders niet. En dat is macht en tegenmacht. Er is hier zo'n innige band tussen het kabinet en de Tweede Kamer. Dat als je moeilijke vraag zet, jij het probleem bent in het kabinet. Er is zo'n innige band tussen het kabinet en de pers, dat er wel vragen aan het kabinet gesteld zijn, op moedige journalisten als Jan Klein Nijhuis en Pieter Klein Na. Maar die 20.000, 30.000 ouders, wat zeg ik, 100.000, want het waren allemaal gezinnen, dat die nooit in beeld gekomen zijn in ons land. Daar is iets fundamenteels mis in ons land.
Omtzigt na de toeslagenaffaire. Er is over gedebatteerd deze week. En ik had zoiets van, samen met Nieuwspoort, laten we dit oppakken. Hoe moeten wij verder als Haagse pers? Wat zijn de lessen voor ons, maar ook voor de overheid en voor die ambtenarij, misschien ook wel voor de politiek. Dat we niet als zo'n Haagse kliek.
Maar dat woord is niet voor niks. Dat is het woord wat Omtzigt ook gebruikte.
Ja, daar worden we van beschuldigd al heel lang. Ja. En ik dacht, laten we nou eens dat eens concreet oppakken. En ook met een burgerpanel erbij. Vragen van burgers via een beeldscherm. Proberen daar een soort van concrete handboekje of zo. Een handleiding op te zetten. Nou, dat gaan we doen in Nieuwsport aanstaande woensdag. Nou, ik had bedacht van 7 tot 8:30. En vervolgens word ik helemaal plat geappt en gemaild door al die mensen van Nieuwsport en die mee willen doen. Ja, de avondklok. Nieuwsport wil om 8:00 dicht. Kan het om 6:00 beginnen? Ja, Pieter Omtzigt is een hele drukke man. Dus, ja, dan moet ik even overleggen met meneer
Omtzigt.
Een
van de hoofdpersonen.
Ja, want die gaat een lezing houden. En die gaat volgens mij ook de Haagse pers er flink van langs geven.
Wat een gedoe.
Ja, dus we krijgen een preek. En die begint dus, nou ja, nu ik hoop dus. Ik ben nu aan het gokken op 6:30. Maar ik begrijp nu dat er toch nog een debat is. Tot 7:00. Dus ja, het was een soort van een koehandel. Terwijl er in de Kamer ook een koehandel was over de avondklok deze week.
Nou, maar dat sluit.
Hoe laat gaan we nou uiteindelijk op de bank zitten met z'n allen?
Ja, 9:00 is het geworden. Maar dat sluit toch aan bij dat verhaal van Pieter Omtzigt. Dat was mij deze week wel echt opgevallen. Hij heeft. Maar dat was het toeslagendebat dinsdag aan mijn hoofd.
Ja.
Toen zei hij daar het verhaal dat er een hele innige band is tussen Kamer en kabinet. En dat er ook een innige band is tussen kabinet en pers. Nou, dan heb je een debat over die avondklok, waarbij we vooraf weten dat een van de regeringspartijen, D66, een partij die je nodig hebt om een meerderheid te krijgen voor die avondklok.
Ja, die moeten draaien.
Die moeten draaien, anders komt er waarschijnlijk geen avondklok.
Die waren tegen.
De regering kan er niet over vallen, dus ze hadden het niet hoeven doen.
Nee, dat zei Rutte ook nog. Hè. Jullie kunnen me niet naar huis sturen. Ik heb eigenlijk meer macht.
Ja. Kijk, u kunt ons niet meer wegsturen als kabinet. Dus strikt genomen hebben we nu meer macht dan voor vorige week vrijdag. Zou je gek genoeg kunnen zeggen. Nee, ik ben even flauw aan het doen. Maar op die avondklok niet. Op die avondklok moet de Kamer ook instemmen.
En ik ben een beetje aan het doordenken. De opmerking dat een dimissionair kabinet meer macht heeft.
Nee.
Dat is niet waar.
Nee. Ze kunnen ons niet meer wegsturen.
Ja. Nee, niet twee keer. Dat is waar.
Voorzitter, ik wil de minister-president waarschuwen.
Wel persoonlijk, dat is waar.
De individuele bewindslieden zijn nog steeds weg te sturen.
Ik neem deze opmerking
terug. De kans is juist groter dat de individuele bewindslieden slachtoffer worden.
Ja.
Precies.
Nee, maar alle gekheid.
Maar maak je wel.
Nou, en dan hebben we die opmerking van Omtzigt gehad. En dan hebben we dat debat. En dan wordt er openlijk gesproken over die avondklok. En dan legt D66 allerlei bezwaren op tafel. En dan voegt Jette daar aan toe. Ja, als het wat later is, dan kan ik er eventueel wel mee leven. Ja, niet te letterlijk komen, maar zo ongeveer zei hij het. Maar wat er dan vervolgens gebeurt, en dat misschien is dat normaal, Sophie, maar ik vond dat dus heel raar. Een paar dagen na die quote van Piet Omtzigt, is dat dan er openlijk heel Nederland zit te kijken naar NPO 1, waar dat debat uitgezonden wordt. Daar wordt gedebatteerd. Achter de schermen vervolgens, dat zien we niet, wordt er een motie voorbereid. He, dus door regeringspartijen en dus ook D66 erbij.
En met steun van de oppositie, ja. De linkse oppositie.
Dat gebeurt in de achterkamer, per WhatsApp, per telefoon. Weet je, dat kunnen we niet meekijken. En daar wordt in één keer bekokst over te doen 9 uur. En dan zijn we het wel eens met 9 uur. Waardoor eigenlijk openlijk Jette niet één keer heeft hoeven verantwoorden waarom die 9 uur nou in die kamer, waarom die dat nou wel goed vindt. En dat daar nooit een open debat over is geweest. Ja. Dat is toch gek? Of ben ik nou gek?
Ja, en er was ook grote kritiek van natuurlijk Geert Wilders. Hè, eigenlijk de oppositieleider in deze tijden. En die vond het allemaal politieke spelletjes. Hè, en koehandel. Want dat zou ook nog eens uitgeruild zijn tegen het vliegverbod. Hè, waar GroenLinks en D66 natuurlijk al wekenlang op hameren.
Er zijn geen politieke deals gesloten. Er ligt een motie van Klaver en van Jesse Klaver van GroenLinks en van Rob Jetten van D66 over dat vliegen. De motie hebben we bekeken, we hebben gezien, kan dat? En we zijn tot de conclusie gekomen, ja, dat kan. Dan voer ik zo'n motie uit. Dan voeren we zo'n motie uit van de Kamer als dat technisch mogelijk is.
De heer Wilders.
Koehandel is het, voorzitter. Platte koehandel. Maar los daarvan, politiek is niet altijd een fraai spel.
En die motie, dat was wel grappig, Thomas. Want wij kwamen er eigenlijk, wij hebben dat zo'n beetje als eerste gebracht, denk ik, gisteren. Ja. Omdat ik Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren tegenkwam in de wandelgang bij ons. We hebben zo'n studio met een gangetje met een paar studio's waar eigenlijk verder niemand is. Er komen af en toe wat fractieleiders langs die dan even snel iets op de radio willen zeggen.
Want er is een studio ook van de NOS en ook nog van ons.
Ja, dat is de dichtstbijzijnde bij de Tweede Kamer, bij de
plenaire zaal. Oh, niet uit, ja, precies. Ja, dat is in hun eigen gebouw.
Hoef je niet over te steken naar de NOS die boven Dudok zitten. Ja. Dus soms kom je iemand tegen en dan, dat is handig, dan vang je nog eens wat op. Dus die fluisterde ons toe. Ja, er wordt aan een motie gewerkt van D66 en ook de VVD voor 9 uur 's avonds. En dat was toen eigenlijk publiekelijk nog helemaal niet duidelijk.
In het debat is 9 uur in die zin nooit gevallen. Jette heeft nooit in de Tweede Kamer gezegd 9 uur gaan we
wel. 9 uur is goed.
Nee, ja. Rutte wel.
Zeker, want dan hadden we 9:30. 9:30, daar kon hij mee leven.
Ja, maar Rutte zei niet later dan 9 uur. Het moet tussen 8 en 9.
Ja.
Nou, dan voel je altijd daar.
Rutte al gezegd, het moet 9 uur worden, want er waren mensen die het later dan 9 uur wilden hebben.
Ja.
Maar waarom hebben we dit is een serieuze vraag. En dat bedoel ik helemaal niet als felle kritiek of zo, maar waarom hebben we een heel kamerdebat als vervolgens dat 30 minuten wat overbrugd moest worden, wat we eigenlijk al vooraf wisten, als dat vervolgens achter de schermen wordt afgesproken?
Dit lijkt mij een geniale vraag om voor te leggen aan Pieter Omtzigt bij die lezing. Want zo werkt het, dat weten we. Want Sophie, nog om jouw verhaal ook even af te maken. Jij was natuurlijk aan het vertellen over dat debat met Omtzigt onder andere. Er zijn vast heel veel van onze luisteraars die dat graag willen zien. Die kunnen natuurlijk niet naar Nieuwsport, stel ik me voor, in deze tijd.
Nee, je kunt naar de website gaan van Nieuwsport. En je moet
kan je
vooral
nu alvast registreren, of hoe werkt dat?
Nou ja, ga gewoon naar god, ik weet niet, wat is die website? Nieuwsport.nl? Ik moet het even opzoeken, want ik doe het ook
we
niet
we zetten hem
dag.
Bij de show notes. Dat komt goed.
En, ja, Nieuwsport.nl. En dan kun je gewoon live meekijken, waarschijnlijk op een YouTube-kanaal. Maar ook graag dus je vragen sturen met de hashtag politiek spreker. Dat is de hashtag. En die gaan we ook later nog gebruiken dit jaar, want we gaan gewoon vaker een spreekuur doen. Ook omdat we dit soort vragen van publiek of burgers wel willen meenemen in de Haagse bubbel. Ook om onszelf een beetje scherp te houden. Maar we kunnen ze ook zelf proberen om die vraag te beantwoorden wel, Thomas. Kijk, Rutte heeft natuurlijk in die persconferentie waar jij ook bij zat met je briljante vragen over de talkshows. Misschien moeten we die ook even laten horen.
Oké, BNR. En dan aansluitend AD en daarop volgend Telegraaf.
Ja, meneer Rutte, hoorde ik u goed zeggen dat het overtreden van de avondklok een misdrijf is?
Nee.
Oh.
Nee, maar het is een misdrijf als je de formulieren vervalst.
Okay.
Dus als je vals een geschrift pleegt. Maar als je op straat bent zonder zo'n formulier, zonder argument, dan is dat een zaak die is een bekeuring van €95.
Dat is een overtreding dan, dus geen strafblad?
Nee.
Oké, helder. Het uitlaten van de hond ontbreekt op de lijst met uitzonderingen. Waarom?
Ik heb het net genoemd. Het uitlaten van de hond is een uitzondering.
Oh wel?
Aangelijnd.
Oh, aangeleid.
En niet steeds dezelfde hond, want dan slaapt hij niet. Dus,
Maar dan krijg je het begrip leenhond, hebben we de afgelopen dagen voorbij horen komen.
En dat is precies mijn oproep. Willen wij met z'n allen dat virus bestrijden, dan kun je natuurlijk altijd denken, oh, die Rutte en de Jonge hebben iets bedacht met het kabinet. Hoe kunnen we daar nou handig mee omgaan? En misschien dat een paar procent van Nederland daar dat ook leuk vindt. Het overgrote deel van Nederland overigens doet dat niet. Die probeert zich echt ook te houden aan die maatregelen om met z'n allen dat virus te bestrijden. Dus ook hier geldt, als je die hond dan in de hele familie gaat zitten doorgeven, zodat iedereen tot diep in de nacht naar buiten kan. Ja, dan weet je, dat kan ik ook niet voorkomen. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk stom.
Dus dat moet je niet doen.
Nee.
Er is op sociale media wat hilariteit ontstaan over de uitzondering voor talkshows. Want die wordt genoemd in het OMT-advies. Waarom is dat?
Voor de heer Gommers, zodat hij naar programma's gaat.
Ja, nee, maar gaat u zelf bijvoorbeeld nog wel bij talkshows zitten?
Ja, ik ben er het hele vorig jaar 1 keer geweest. In de zomer, bij Op1.
Meneer de Jonge, u tijdens de avondklok?
Heer Rutte voert nog geen campagne overigens.
Nee, u ook niet, geloof ik. Maar gaat u wel aan tafel?
Ik hoef dat niet meer te doen.
Nee, serieuze vraag. Gaat u tijdens de avondklok wel aan tafel zitten bij zoiets?
Nou, dat is een goede vraag. Er zijn ook andere mogelijkheden om de boodschap over te brengen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het voor mij niet passend is om dat te doen bij een avondklok.
Nee. Maar kunt u uitleggen, meneer Rutte, waarom zij dan... Het is heel Nederland moet binnen blijven en zij dan niet.
Nou, weet je wat natuurlijk heel belangrijk is voor Nederland? We maken een grapje over, maar Nieuwsuur, Op1, Jinek, Hart van Nederland. Al die programma's zijn ontzettend belangrijk. En natuurlijk de journaals en RTL Nieuws. Nou, als ik dat vergeet nu, één vandaag. Dan heb ik ruzie met iemand. Dat is niet handig als de campagne eraan komt inderdaad. Dus, maar het is ontzettend belangrijk voor informatieoverdracht. Mensen zijn, dat merk je gewoon. Je ziet ook oplaas van kranten stijgen, kijkcijfers stijgen. Mensen zijn natuurlijk heel erg bezig ook met wat gebeurt er allemaal. En wat zijn de maatregelen, wat zijn de discussies erover. Dat is ontzettend waardevol. En ik maak een grapje over Diederik Gommers. Maar de aanwezigheid van deskundigen in die programma's is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Dus dat willen we mogelijk blijven maken. Wij hebben zelf als kabinet gezegd, wij zullen daar heel terughoudend in zijn. In die fase dat die avondklok er is. Je kunt ook inbellen, je kunt je 's middags laten filmen even als je willen hebben. Je hoeft niet per se aan tafel te zitten. Maar als het moet... He, en dat zou een keer voor Hugo de Jonge kunnen zijn, omdat hij natuurlijk ook minister is op dit terrein. Dat ze zeggen, we willen echt eens even wat langer met je doorpraten. Ja, dan vind ik ook dat dat verstandig is.
En in de avond vergaderen, dat blijft u wel doen?
Ja, ik wat mij betreft zo min mogelijk. De Tweede Kamer, als ik vergader s'avonds, nu is dat om 2 redenen. Dan is dat ofwel omdat de Kamervergaderingen de avond doorlopen. Dus ik denk dat de Kamer ook zal gaan kijken, hoe gaan we hiermee om? Dat is mijn overtuiging. Het tweede is, als er een Europese Raad is, via zo'n videoschakeling. Die heb ik morgenavond weer. Zou in een avondklok zo'n Europese vergadering zijn, dan moet ik daar zijn, want je kunt je niet laten vervangen. En dat kan ook niet van huis uit, dat moeten veilige verbindingen zijn. Dus in zo'n geval zou ik een uitzondering moeten maken vanwege mijn werk, om 's avonds me niet aan de avondklok te houden. Maar dan val ik onder zo'n uitzondering, maar alleen in uitzonderlijke situaties.
En heel veel mensen in Nederland dachten ook dat het al geregeld was, toch? Van 8:30.
Die indruk werd ook gewekt. Hè? Charlotte Nijs, collega van SBS, die kreeg het flink van langs op sociale media, omdat ze vroeg van, hoe zit het nou? Want op rijksoverheid.nl stond, er komt een avondklok. Er stond niet bij, we moeten nog naar de Tweede Kamer. Dat is best raar eigenlijk.
Ja.
En dat zei echt wel een terecht punt. Maar zo werd het inderdaad verkocht. 8:30 gaat hem worden.
Ja, dus die avondklok moest en zou er komen.
Oké, sorry.
Ja, maar die moest er dus komen, die avondklok. Anders zou er natuurlijk een heel groot probleem zijn, ook met de communicatie naar je volk. Want Rutte had toch het volk toegesproken. Ja. Dus... ja, en dan was het natuurlijk aan D66. Ja, die draai voelde je vorige week al aankomen. He, eigenlijk, want iedereen is als de dood voor de Britse variant en de Zuid-Afrikaanse variant van het virus. En eigenlijk ook in de linkse oppositie voel je dat niemand echt verantwoordelijk wil zijn als de pleuris uitbreekt in Nederland, als we hele grote code zwart Bergamo scenario's krijgen. Hmm. En jij hebt tegen die avondklok gestemd. Dan heb jij het gedaan.
Ja.
Dus ze moesten water bij de wijn doen. En toen dacht natuurlijk D66, ja, ik noem het toch een beetje de Robiette profileringsdrang en van Sigrid Kaag. Ja, die moest natuurlijk ook een beetje reclame maken van, wij zijn de Partij voor de Vrijheid in de coalitie.
Wij krijgen het voor elkaar.
Ja, kijk, de Partij voor de Vrijheid was tegen Geert Wilders, maar de Partij voor de Vrijheid D66, de liberalen,
ja,
die moesten iets binnenslepen en dat werd dan een lullig half uurtje.
Nou ja, een uur eigenlijk. Want in het oorspronkelijke katshuisstuk, wat dus voorbereid is door ambtenaren van Veiligheid en Justitie, hoe moet een avondklok eruit zien? Daar ging men uit van 8:00. En naar ik begrijp is er toen in het kabinet discussie geweest. En toen is al, mogelijk onder druk van D66 bewindspersonen, het naar 8:30 gegaan. Kaag inderdaad. Dus het is eigenlijk het uur van D66 dat we erbij hebben gekregen.
En het gevolg is dat jij kunt er kritiek op hebben, maar we hebben het al de hele week over D66. Gaan ze draaien of niet? En hebben we dat uurtje dan toch te danken aan D66? En ik denk dat het ook voor hun eigen achterban toch weer een klein puntje gescoord. Of denk je dat iedereen het maar flauwekul vindt.
Ja, is het goed genoeg duidelijk voor Nederland dat D66 dit voor elkaar gekregen heeft? Dat extra uur.
Pagina van de Telegraaf vandaag.
Oh ja? Oh. Ja.
Maar het is natuurlijk ook een draai, hè? Dus je kunt het op verschillende manieren kun je het framen.
Ja, draai 66, die grap wordt dan vaak gemaakt natuurlijk. Nou ja.
Of ze de zetels mee gaan winnen, ik weet het niet. Maar er zijn sowieso niet zoveel zetels te verdelen aan de linkerkant. Of aan de linkerkant van het midden.
Dat is gelukkig dan maar, want mevrouw Ploemen die heeft er ook niet zoveel nodig, was mijn indruk deze week.
Nee.
Toch? Of heb ik iets gemist aan de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid, dat daar echt ineens een nieuw elan in die partij is gekomen?
Nou, ik sprak haar maandag. We dachten maandag even een rustig dagje, een beetje bijkomen, katshuis, misschien avondklok. Vervolgens werd ik naar Osdorp geroepen om inderdaad de nieuwe lijsttrekker of beoogde lijsttrekker van PvdA te ontmoeten, Lilianne Ploemen. Hadden we ook al een beetje zien aankomen vorige week. Maar ik sprak haar en ik vroeg inderdaad, wat gaat u nou anders doen? En ook, hoe gaat u de sociaaldemocratie redden? Want die is natuurlijk al jarenlang in het slop. Ook bij de vorige crisis kunnen ze niet van profiteren. En ze had eigenlijk niet echt een goed antwoord op. Hoe gaat u de populisten verslaan? En dan zie je een Ploemen die zegt, ik ben tegen seksisme, tegen racisme. Een heel progressief profiel van deze mevrouw voor de PvdA.
Ja, ik zou zeggen, daar kan je niet tegen zijn.
Nou, dan ga je.
Waar ga je de verkiezingen daarmee winnen?
Daar ga je natuurlijk nooit kiezers, hè, die allemaal bij de PVV zitten nu.
Terughalen. Nee, die hou je zeker niet met dat soort tellers.
U presenteert zich heel erg als de dochter van de melkboer, de vrouw van het volk. Is dat nou ook een troefkaart na toch een beetje grachtengordel Lodewijk Asscher?
Ik ben wie ik ben en Lodewijk is wie die is. Maar ja, we worden natuurlijk gedreven door dezelfde sociaal-democratische idealen. Ieder brengt mee iets uit de achtergrond. En dat vormt je en dat maakt je ook een beter politicus.
Toch zat u in het vorige kabinet, of eigenlijk al twee kabinetten geleden, Rutte 2, als minister. Is dat niet ook een gevaar voor u? Want er is toen heel hard bezuinigd na de vorige crisis. Er was ook de toeslagenaffaire.
Ja, Rutte 2 trad natuurlijk aan inderdaad in een diepe economische crisis. En we hebben bezuinigd. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren van een aantal van die bezuinigingen ook gezegd, god, hadden we dat maar anders kunnen doen. En wat betreft de toeslagenaffaire, kijk, volgens mij moeten we allemaal, in welke partij je ook bent en nou ja, welke functie je ook vervult, moeten we allemaal echt grondig onderzoek doen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren, hoe het zo lang heeft kunnen voortduren.
Maar bent u niet bang dat het u kwetsbaar maakt in de campagne die eigenlijk nu al gaat beginnen, hè, de komende 2 maanden?
Nou, weet je, ik geef graag antwoord op de vragen die ik daarover krijg. Omdat het beweegt heel veel mensen in de partij, heel veel mensen in het land. En ik vind dus dat we daar ook over moeten hebben. Hoe kunnen we dat nou voorkomen?
PvdA staat nog laag in de peilingen. We zitten midden in de coronacrisis. Het wil nog niet echt lukken om het kabinet Rutte opzij te schuiven tot nu toe.
Dat moet wel gaan gebeuren, want het moet echt anders in Nederland. En we hebben daar een plan voor, ons plan voor Nederland. En ik kijk heel erg uit naar de campagne die ik samen met andere PvdA's, nou ja, alle bondgenoten ga voeren. We zullen het hebben over onze plannen. En ik ben heel erg benieuwd. Straks natuurlijk op 17 maart ga ik voor een heel mooi resultaat samen met al die anderen.
Nog even, het torentje. Ja. Ja, heeft u daar zin in? Of wilt u überhaupt nog met Rutte in een kabinet? Want u heeft het al een keer geprobeerd.
Ja, kijk, ik zou het liefst natuurlijk, hè, het begint ermee, eerst het vertrouwen van mensen krijgen om te regeren. En dan het liefst natuurlijk in een zo links mogelijk kabinet. Daar zijn we eigenlijk wel weer aan toe. De verbeelding weer eens aan de macht.
Dus ik ben bang dat het een hele kleine vijver wordt, waarin zij eigenlijk moet gaan concurreren met Sigrid Kaag van D66. Nou, misschien een beetje met Jesse Klaver van GroenLinks. En dat een heel marginaal groepje zal blijven. Ook na de verkiezingen.
Nou, ik hoorde jouw gesprek inderdaad en die middag. En toen dacht ik, nou oké, dit is net na de bekendmaking. Het is allemaal nog vers. Ze had daar inderdaad niet echt sterk verhaal. Maar ik denk, nou, voor het 's avonds zit ze aan een talkshowtafel. Het werd Jinek. Ik denk, nou, dan hebben ze toch 's middags bij de Partij van de Arbeid de kans gehad om even een goed verhaal te preppen.
Even, met strak, talk,
even strak trekken. Hoppatee. En het was echt best wel een bijzonder moment, vond ik zelf. En heel tekenend. Jinek vroeg haar, hoe gaat u in de komende 58 dagen, want zoveel dagen was het toen nog tot aan de verkiezingen, hoe gaat u dit voor elkaar krijgen? En dan zou je denken, dan komt ze nu met een verhaal met, ik ga hiervoor strijden, ik ga hiervoor strijden, ik ga dit doen. Nee, zei ik, begon met, ja, ik ga Zoom-meetings doen. En ik ga flyeren. En ja, misschien, ik weet niet of het kan door corona, gaan we nog wat rozen uitdelen. maar ja, dat is toch geen inhoudelijk...
Maar er komt geen oplossing voor de sociaaldemocratie.
Nee, en dat, misschien heeft de kiezer daar ook helemaal geen behoefte aan, weet ik veel. Maar ik vond dat wel dat ik dacht, nou, je hebt niet echt een verhaal voorbereid als je dat zo hoort.
Tegen mij zei ze ook nog van, ja we gaan meer huizen bouwen. Toen zei ik, ja, maar mevrouw Ploemen, iedereen in Den Haag belooft om een miljoen huizen te gaan bouwen. Dus daar kun je je toch niet mee onderscheiden. Heeft de sociaaldemocratie een antwoord op de crisis? Het kabinet geeft nu miljarden uit. Nou, daarmee staat hij ook een beetje buitenspel.
Zeker hebben we daar een antwoord op. En dat is niet een antwoord dat in één zin te geven is. Maar ik geef je een voorbeeld. De afgelopen jaren zijn er amper huizen gebouwd. Of je nou in Amsterdam-Osdorp woont, waar we nu staan. Of je woont in Deventer of in Leeuwarden. Overal is het moeilijk om een betaalbaar huis te vinden. En ja, dat raakt mensen natuurlijk echt heel direct. Dus wij hebben plannen om meer huizen te bouwen. Alle elementen, zeg maar, die dat verhinderen en die ervoor zorgen dat alleen maar huisjesmelkers profiteren, om dat tegenop te staan. Ik noem de Prins Bernhard belasting.
Alle partijen willen nu een miljoen huizen bouwen. Daarin staat u niet alleen. Hè? Dat wil D66 ook. De SP, denk ik. Dus ja, wat gaan ze dan anders of beter doen?
Nou, ik nodig ze allemaal van harte uit om samen met de Partij van de Arbeid een beter plan voor de woningmarkt te presenteren. En wat mij betreft hoort daar die Prins Bernhard belasting bij.
Nog één iemand die je moet verslaan, los van het kabinet Rutte. Geert Wilders, de PVV, de populisten, doen het in de peilingen ontzettend goed. Heeft u daar als PvdA een antwoord op? Want daar zit ook natuurlijk heel veel stemmers van vroeger, potentieel electoraat.
Kijk, ons plan voor Nederland is voor alle Nederlanders. Is ook voor de mensen die denken, hoe kan het nou dat ik steeds van los contractje naar los contractje moet? Waarom is er voor mij geen vaste baan? Waarom is er voor mij geen betaalbaar huis? Ons plan is voor alle Nederlanders en ik hoop dat het mensen zo breed mogelijk aanspreekt. En ik ga heel graag met ze in gesprek de komende dagen, maanden, weken. Ja.
Dus ze moeten daar nog een beetje aan schaven. Toch een tip voor de partij.
En heel Nederland weet wel, dat is wel belangrijk, wat het beroep van de vader was.
Ja, de melkboer.
Ja, dat wordt ooit een vraag in de slimste mens, denk ik.
Elke pubquiz komt dit voorbij.
Wat deed de vader van Lilianne Ploemen?
Dochter van de melkboer.
Ja. Ik zag ook van Lilian Marijnissen dat de Lilianisering van de Nederlandse politiek goed op schema ligt.
Ja, een goede grap.
Dat vind ik echt een ongelooflijk goede grap. Ja, precies. Je had trouwens nog een scoopje volgens mij gisteren, Sophie. Met de 85% steun voor de TVL. Wat is, ik haal die afkorting altijd door elkaar. Was jij de eerste?
Nou, er was ochtends al iets uitgelekt bij RTL. Die riep toen 80% TVL. Maar vervolgens is er de hele dag onderhandeld.
Nog meer
de sociale partners. Ja, allemaal
maar dat is politiek. Politiek gaat over het verdelen van schaarste. Dat voor een stuk en de keuzes die je daarin maakt.
Nederland
dus
is een ontzettend diepe achterkamertjescultuur. Dat heet polderen. We hebben het ook over de polderklok gehad gisteravond in plaats van de avondklok.
Koehandel over een polderklok, ja.
Tot beslissingen. Dus daar heb je achterkamertjes voor nodig. Nou ja, goed, dat moet dan wel allemaal transparant worden, hè, en gedeeld. Al die ambtenarij. Maar dit was de polder en dan natuurlijk minister Koolmees. Bas van het Woud, de nieuwe minister van Economische Zaken, heb ik gisteren ook gesproken.
Ik heb heel mijn leven al last van mijn achternaam, omdat mensen hem altijd fout spellen. Het is Woud met W-O-U-T. En ik denk dat dit keer ik echt profijt van die achternaam heb gehad. Die W heeft het gewoon gedaan.
Minister van het Woud, u zit hier 24 uur als minister. U geeft 7,6 miljard euro uit. Hoe voelt dat?
Ja, het is sowieso een hele bizarre week. Ik bedoel, 7 dagen geleden was ik nog staatssecretaris in een demissionair of in een missionair kabinet. En nu ben ik woensdag beëdigd door de koning na een nachtelijk debat in de Kamer. Ik heb geen afscheid kunnen nemen eigenlijk van de mensen bij op SZW. En gelijk eigenlijk vol aan de bak gegaan met dit steunpakket. Dus ja, het is een hele rare week. Maar het voelt ook wel goed. Ook als staatssecretaris werkte ik al mee aan dit pakket. Dat we het nu afgerond hebben. Omdat, weet je, ondernemers gaan me echt aan het hart. En ook de laatste week weer. Gewoon huilende volwassen mannen aan de telefoon gehad. Van we redden het niet meer. Ik hoop zo dat we ze hiermee echt door deze crisis heen kunnen trekken.
Huilende volwassen mannen. Als u dat hoort, denkt u dan niet soms, komt deze steun te laat? De vaste lastenvergoeding gaat fors omhoog. Hebben jullie niet te lang gewacht? Of uw voorganger Wiebes?
Nou, nee, dat denk ik niet. Kijk, in deze crisis is telkens... kijk je terug en denk je, ja, als ik toen had geweten wat ik nu wist... Kijk, we hebben nu, vind ik, snel gehandeld eigenlijk. We hebben de verlenging van de lockdown gehad. Toen gelijk gezegd, we gaan ook weer met een pakket komen. Ja, vergeet even dat een pakket van 7,6 miljard euro... dat doe je niet op een achternamiddag. Je moet ook goed kijken, waar is het nodig en welke regelingen zet ik dan in. Dan vind ik dat eigenlijk nog vrij snel gegaan. Maar dat neemt niet weg dat dat leed bij ondernemers natuurlijk enorm groot is. Ik kom zelf uit een ondernemersgezin. En de stress die het meeneemt als je zaak niet goed gaat, dat is gewoon verschrikkelijk.
Uiteindelijk persconferentie 2 keer uisgesteld. Ik bracht om 5 uur. Dus 85% steun voor de vaste lasten van die getroffen bedrijven. Ook voor de NOW, 85. En een hele grote zak geld. Wel 4 ton, dus bijna half... miljoen voor grotere bedrijven, dus niet MKB. Dus denk ook aan KLM, maar ook grote buitenlandse bedrijven, winkels, Primark.
Wat was er, KLM noemde die ook voor het gemak, want die kregen toch al miljarden van ons.
Ja. Dat is een lening, hè?
Ja, plus de NOW-regeling. En dat gaat om naar het
gemak. Oké. Maar ja.
Ja, die krijgen nog veel meer de komende weken. Daar gaan we het later nog over hebben, want er moet nog natuurlijk extra geld bij.
Dat is een plan van de regering, dat is dan niet door de Kamer, toch?
Nee, ja. Daar wil Hoekstra nog niks over zeggen. Maar het is wel zo dat je dus nu die vaste lastenregeling voor, dus ook voor de hele grote bedrijven, die kunnen daar gewoon uit de staatsruif, van ons belastinggeld, uit deze crisis komen. Sorry.
Nee, maar het is heel belangrijk. Dat ik, nee, maar,
het zijn dus, twee frames die je daar gebruikt. Nou, als je allebei zegt, dan is het neutraal. Ja,
ik neem ze
heel
terug.
Mooi.
Het is natuurlijk heel belangrijk dat die bedrijven dat die steun krijgen. Want daar zit natuurlijk een groot probleem. Maar die TVL, die laatste 15%, waarom is die niet overbrugbaar? Dat snap ik niet zo goed. Dus je sluit iemand zijn toko. En dan zeg je, we betalen 85% van jouw vaste lasten. Waarom nou niet 100?
Maar daarvan heeft Wiebes eerder gezegd, een van de architecten van natuurlijk die steunpakketten. Waar, ja, zet je kachel maar wat lager. En ga onderhandelen met je verhuurder. Want hij vindt ook dat er op die huurdersmarkt, natuurlijk met topprijzen, Kalverstraat, waarschijnlijk 20.000 euro per maand. Daar kan natuurlijk niet zo blijven. Dus daar moet een correctie plaatsvinden. Nee. Ook aan de kant van bijvoorbeeld de pandjesbazen.
Maar goed, we zijn in een ruime maand tijd zijn we van 50% naar 85% gegaan.
Ja.
Dat is meer dan de helft erbij.
Dus die lobby is goed gegaan.
Als het nog langer gaat duren, dan gaan we nog die 90% ook wel halen. Ja,
Ingrid Thijssen trouwens, dus dat is de nieuwe bazin van VNO-NCW. Die heeft goed uitonderhandeld. Opvolger van Hans de Boer. Die ook deze week is overleden trouwens. Dat was ook nog een beetje een shock in Den Haag. En dat is de man die voortdurend druk aan het sms'en is met Mark Rutte over meer steun voor bedrijven. Die lobby
net
dus.
Met pensioen meteen overleden.
Ja, ja.
Ja, sneu.
Heel
ja.
Treurig. En Bas van 't Woud natuurlijk. Ik sprak hem gisteren nog eventjes. Van, u staat in de grote schoenen van Wiebes. Heeft u hem nog even gebeld of heeft hij dat zelf bedacht?
U heeft Wiebes, uw VVD-partijgenoot, opgevolgd binnen een week tijd. Hoe moeilijk is het om in zijn schoenen te staan? Wordt gezien als de architect van deze steunpakketten. En nu moet u in 1 dag inlezen met goede ideeën komen.
Nou ja, dat is een grote verantwoordelijkheid om in zijn schoenen te staan. Ik heb echt ongelooflijk veel respect voor Erik Wiebes. En het is inderdaad, ik ken hem ook al heel lang, een ongelooflijk creatieve geest. Ik kan alleen maar zeggen dat ik mijn best ga doen. En gelukkig heb ik Erik zijn nummer en mag ik hem altijd bellen als ik om een idee verlegen zit.
Heeft u ex-minister Wiebes even gebeld de afgelopen 24 uur om te vragen wat moet ik doen? Of lag alles al klaar?
Nou, ik was natuurlijk al betrokken bij dat pakket. Hè, dus dat scheelde wel een beetje. Maar natuurlijk heb ik contact met Erik gehad, maar dat ging eigenlijk even niet over werk, maar gewoon om even te weten of het goed met hem ging.
En, hoe gaat het met hem?
Ik vond hem vrolijk klinken en daar was ik bij om en ik gun hem even een beetje rust.
Jouw voorspelling, Sophie, zien we Wiebes terug op het bordes?
Dat denk ik niet. Nee.
Toch?
Ik denk dat hij een volgende stap gaat nemen in zijn carrière. En van wat Wout zei gisteren ook, hij heeft rust nodig. Dus hij gaat even uitrusten. En hij gaat ook terugkijken op hetgene wat hij heeft bereikt. Want hij is natuurlijk een van de mensen die het heeft bedacht. Alle miljarden die we over de balk smijten op dit moment. En de manier waarop, de technische details.
Hier zit ik over de balk smijten en staatsruif en zo. Maar dat is heel belangrijk, die steun aan bedrijven, Sophie.
Nee, daar ben ik ook hartstikke voorstander van. Maar
je agendeert alvast wel even dat we het ook weer terug gaan betalen straks. Vroeger of later, hè?
Ik had het met een collega van het FD, want we zitten hier op de redactie van het FD, even over de dag van morgen of van volgend jaar. Alles waar we nu mee bezig zijn, het is gratis geld. En we krijgen er geld voor terug, de rente is laag. Maar Op een dag gaat dit leiden tot een enorme schuldencrisis in Europa. Misschien niet direct in Nederland, maar als je kijkt naar Italië nu, 150%, meer dan 150% staatsschuld. De Fransen zitten volgens mij op 125. Er komt, denk ik, een crisis aan. Zeker ook de rente gaat ooit weer omhoog. Waar we nu nog niet over willen praten in Den Haag.
Nee,
en in Brussel.
Er komt weer, na het zuur komt het zoet. Speech, dat komt er straks weer. Dat we flink moeten gaan bezuinigen. Of dat de BTW omhoog moet. Of noem maar op wat voor maatregelen je allemaal niet kan nemen. Maar dat gaat een keer gebeuren.
Nou, ik denk wel dat in de campagne, dan zitten we nog steeds midden in de coronacrisis. Misschien wel in die derde golf. Dan zal de boodschap blijven, onze zakken zijn diep.
Ja.
Dus Wopke Hoekstra zal zich als Sinterklaas blijven profileren, denk ik, in de aankomende campagne. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk een belofte die op lange termijn niet waar kunt maken. En wanneer is dat? Ja.
Na corona?
In de komende kabinetsperiode.
Een week na de verkiezingen. Dan kan het weer.
Misschien in de loop van dit kabinet. Of anders het volgende kabinet. Ja. Dus ik wil, dat was meer de boodschap van. Het is gratis geld.
Dat was
geld,
hier de analyse op de financiële redactie.
Ja, ik zit hier wel bij het Financiële Dagblad. Ja.
Wat somber ook meteen.
Nou ja, die maken zich zorgen. Ja. Die maken zich zorgen.
Zeker. Maar de allereerste keer dat het over corona ging, dat was dus bijna een jaar geleden. Toen zat ik notabene met een redacteur kunst en cultuur even te lunchen beneden. En die zei, oh ja, corona, dat gaat een enorme financiële crisis opleveren. Dat was het. Terwijl ik dacht, er gaan waarschijnlijk heel veel mensen dood binnenkort. Dat was een beetje mijn mindset.
Ja.
Waarschijnlijk krijgen we allebei gelijk, ik iets eerder dan zij.
Nou, het is natuurlijk, dat besef is er nog niet bij mensen, denk ik. Omdat ze zien natuurlijk wel dat die bedrijven dicht zijn. Met het aantal faillissement is op het laag sinds 91, geloof ik.
Ja, werkloosheid is mega laag.
Ja,
wat dat betreft is dus die 85% ook niet. Niet te hoog, want op het ogenblik houden we meer bedrijven overeind dan in andere jaren.
Ja, dus wellicht.
Dus zou je zeggen, er mag er wel wat af.
Goed punt, ja. Zeg het niet te hard, zou ik zeggen. Maar het is nu ook nog niet zo tastbaar dat we straks een enorme rekening hebben liggen die betaald moet worden.
En dit is ook nog geen gesprek in Den Haag, want we hebben het er hier nu over. Maar nou, dit heb ik nog in geen enkel debat in de Kamer.
Ik zal het vanmiddag eens aan de Nieuwsa vragen. Dat is wel aardig.
Volgende week is er ook een debat over dit steunpakket van 7,6 miljard. Ja, en dan zie je dat er grote consensus is. Ja, net zo'n jaar geleden, ook een grote meerderheid, linkerflank, rechterflank. Iedereen wil dit op dit moment. En niemand denkt echt na over die dag van morgen.
Je kan ook niet nu zeggen, we gaan dit niet doen. Want dat laat je gewoon het bedrijfsleven vallen. Kan niet. Volgens mij is er niemand in Nederland die dat zal bekijken en zal zeggen, zo'n partij het zal.
Ontsla mij dan maar.
Ja, oké. Nou ja, maar het is crisis. Ja, snap het wel eigenlijk.
Voor het principe. We doen het gewoon.
Dus het is een soort van. Hoe noem je dat? Een houtgreep waar die partijen in zitten. Je kan hier niet tegen zijn. Net als dat je ook die avondklok, dat het heel moeilijk is om je daar heel lang tegen te verzetten. Want dan verzet je je tegen de wetenschap. Hè? Dan word je door Rutte wordt er gezegd van, u bent toch niet met de wappies? Hè? Want dat zei hij gisteren tegen Geert Wilders.
Die zei dat Rutte een wappie is.
Ja.
Zullen we zeggen dat we aan het einde zijn?
Ja hoor, dat is goed.
Dan zeg ik nog even, dank voor het luisteren weer vandaag. Wil je reageren? En wil je misschien ook vragen stellen voor die sessie die Sofie aan het regelen is? Mail naar nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom@bnr.nl. Hoewel het niet eens wordt georganiseerd door FD of BNR. Maar goed, Sofie zit daar wel. En wie weet, de show notes die vind je op bnr.nl/nieuwsroomdenhaag. Tot volgende week.
Ga je vanavond nog wandelen? Gewoon als een soort van, omdat het nog kan, nog even naar buiten na 9 uur?
Heb jij een hond?
Nee, zeker niet.
Nee, ik ook niet. Jij?
Mijn ouders hebben dus 2 honden. Dus ik mag er 1 lenen, maar nee, dat.
Het schijnt dat er 1,5 miljoen honden in Nederland wonen. Ik woon naast een park, dus het wordt echt ontzettend druk, denk ik, bij mij in de straat.
Je moet denk ik het bewijs van de hondenbelasting meenemen. Nee hoor, nee.
Het worden lekker knusse tijden.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.